Dion en Anouk, mag ik jullie uitnodigen?
Wij zullen de schriftlezing doen. We zullen lezen uit 1 Korintiërs 12. Ik zal vers 27 en 28 lezen. En Anouk zal 29 tot 31 doen. Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk. Ieder van jullie hoort erbij, want jullie horen allemaal bij Christus. En in de kerk geeft God de mensen allerlei functies en bijzondere krachten. Er zijn apostelen, profeten en leraren. Er zijn mensen die wonderen kunnen doen. Er zijn mensen die zieken kunnen genezen. Er zijn mensen die anderen kunnen helpen en steunen in hun geloof. En er zijn mensen die vreemde klanken kunnen spreken.
Niet iedereen is een apostel of een profeet of een leraar. Niet iedereen kan wonderen doen. Niet iedereen kan zieken genezen. Niet iedereen kan in vreemde klanken spreken of uitleggen wat die klanken betekenen. En voor welke bijzondere krachten moeten jullie nu de meeste waardering hebben? Voor de krachten waarmee andere mensen geholpen worden. En voor de krachten waarmee het geloof van anderen sterker gemaakt wordt.
Diepe zucht. Lieve Henk en Jeanette, familie, gemeente, gasten. Leuk om al die foto's te zien, of niet? Het gaat even de hele tijd aan voorbij. Deze PowerPoint geeft een goed overzicht van alle activiteiten binnen onze gemeente, waarbij jullie alle twee bij betrokken zijn geweest. Ongeveer 11 jaar geleden deed jij intrede binnen deze gemeente. De gemeente bestond toen al ruim 40 jaar. Had zich al aardig gevormd en had inmiddels ook zijn gewoontes en tradities opgebouwd. Deze gewoontes bleven ook intact. Maar er kwam meer bij. Zo werden de overvliegdiensten een feit. Speciale feestelijke diensten waarbij een kind overvliegt van kindersabbatschool naar de tienergroep. Ook werd eens in het jaar rondom Pasen het heilige avondmaal bij familie Lijkendijk senior thuis gevierd. In een intieme, huiselijke sfeer werd gezamenlijk stilgestaan bij het lijden van Christus met een voetwassing en een avondmaal. De kookcursussen van Jeanette, waarbij de fijne kantjes van het vegetarisch koken aan de man en de vrouw werden gebracht. De beroemde tiramisu van Jeanette, zonder alcoholische toevoegingen, als toetje geserveerd bij de potlucks. Openluchtdiensten tijdens kampeerweekend. Altijd mooi weer, toch? Tienerdiensten, waarbij de tieners het voor een sabbatochtendje even overnemen. Catechisatie. Niet volgens het lesboekje, maar gewoon vanuit de praktijk, waarbij rekening werd gehouden met datgene wat de tieners bezighield. Je moedigde de special song aan, waarbij het talent van sommigen ons naar boven kwam. Gebedsdiensten, waarbij letterlijk de geschreven gebeden in rook omhoog gingen. Deelname aan de Bijbelquiz, sinds dit jaar een nieuwe traditie. En eindelijk werden sabbatschool en eredienst omgedraaid. Ook wel lekker en handig, toch? Maar ook buiten onze kerk, Henk, nam jij deel aan de kring met andere christelijke gemeentes in Harderwijk. Je had regelmatig overleg en zette onze kerk hiermee ook op de kaart. Je deelname aan Radio FM Harderwijk, waarbij je met regelmaat met een overdenking op de lokale radio ook te horen was. Maar wat ons eigenlijk allemaal zal bijblijven, is dat tijdens de diensten waarbij kinderen werden opgedragen en bij diverse overvliegdiensten, de namen van desbetreffende tieners en kinderen uitgebreid door jou werden uitgelegd. Dus niet alleen hun naam, maar ook de betekenis daarvan zal de rest van hun leven bijblijven. Ja, en om dat voorbeeld van jou te volgen, Henk, ben ik enigszins genoodzaakt om de herkomst en betekenis van jouw naam, Henk, te achterhalen. Dus ja, ik kan niet achterblijven. Het zal niet helemaal een verrassing zijn, maar Henk is afgeleid van Hendrik. We hebben hier nog een Hendrik in de kerk zitten, toch? Ja. Hendrik is een van de meest voorkomende Germaanse namen. Het eerste deel hen betekent heim, ofwel woonplaats of erf. En Rik betekent machtig, aanzienlijk of heerser. Dus eigenlijk Henk, Hendrik, betekent dat je een machtig persoon bent en heerser van je eigen land. Dit in combinatie met je achternaam koning vergroot je aanzien des te meer. Nog een weetje. In de middeleeuwen werd de naam Hendrik uitsluitend voor koningen en edelen gedragen. De naam was zeer geliefd in die tijd. Het is ook de meest gebruikte naam met de letter H. Bijna 266.000 mannen dragen deze naam. Alleen sinds 1950 neemt het gebruik van deze naam af en wordt eigenlijk nog maar nauwelijks aan nieuwgeborenen gegeven. Dus de populariteit van Henk neemt af, van de naam dan. Een andere variant van Henk, Hendrik, is Henry. De betekenis hiervan is hetzelfde. En een voorbeeld hiervan is Henry Dunant. Hij is van grote betekenis geweest. Geboren in 1828, oprichter van het Rode Kruis en winnaar van de eerste Nobelprijs in 1901. Al in zijn jeugd kwam Dunant in aanraking met sociaal werk. En daar bleef hij zich zijn verdere leven mee bezighouden. Op 24 juni 1859 was hij in Solferino, waar op dat moment een veldslag had plaatsgevonden. Er waren zeer veel gewonden en nauwelijks medische verzorging. Henry riep de bevolking op om hulp te verlenen en kocht zelf de materialen die nodig waren voor de oprichting van kleine ziekenhuizen. Ook zorgde hij ervoor dat de gewonden van beide zijden van het conflict tussen Oostenrijkers en Fransen geholpen werden. Naderhand schreef hij een boek over zijn ervaringen in Solferino en begon hij zijn idealen te verspreiden. Dat leidde ertoe dat een comité werd opgericht dat zijn ideeën kon uitvoeren. Dit comité, waar Henry Dunant zelf ook lid van was, kwam op 17 februari 1863 voor het eerst bijeen. Dit wordt dan ook gezien als de oprichtingsdatum van het Rode Kruis. Even wat achtergrondinformatie, want het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie met 7 basisbeginselen. Menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Deze beginselen vormen de grondslag voor alles wat het Rode Kruis doet en wordt weerspiegeld in alle acties van de vrijwilligers van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is met bijna 100 miljoen leden, vrijwilligers en supporters en 189 nationale organisaties de grootste humanitaire organisatie van de wereld. Aldus Wikipedia. Dus Henry Dunant is van grote betekenis geweest voor deze organisatie. Een organisatie wat zorg draagt voor zieke en gewonde mensen. Ook in de tijd van Jezus in Jeruzalem was zo'n plek. De plek heette Bethesda. Een badhuis met 5 gangen waar mensen liggen en wachten. Ze zijn ziek, ze zijn gewond, ze zijn blind, kreupel of mensen met vergroeide armen en benen. En daar liggen ze, te wachten. In het midden is een bad met water en af en toe komt er een engel van God die het water laat bewegen en degene die als eerst het water in is, wordt beter. Dat verhaal heeft me eigenlijk als kind altijd al gefascineerd. Dat mensen die zo lang ziek zijn, moeten wachten. Daar lig je dan op de kale tegel zonder enig comfort. Hele dagen, weken, maanden of jaren moeten wachten totdat het water een keer in beweging komt. En zodra je die beweging in het water ziet, moet je snel mogelijk als je kunt naar het water gaan. Erin plonsen en als je dan als eerste bent, dan ben je genezen. Hoe fijn voor die persoon, maar hoe frustrerend moet het zijn als jij dan steeds niet de eerste bent en je beurt maar weer moet afwachten. Dat kon ik nooit begrijpen en had ik medelijden met al die zieke en gewonde mensen. Nee, het Rode Kruis bestond toen nog niet, maar gelukkig kwam er wel hulp. Redding van Jezus. Want er ligt een man. In de Bijbel staat dat hij al 38 jaar ziek is. Geen idee hoe lang hij daar al ligt. Misschien wel 38 jaar. De Bijbel vertelt het niet. Maar hoe komt hij daar? Heeft hij hulp gehad van zijn familie? Of brengt ze hem elke dag naar het badhuis? In de hoop dat hij op het goede moment in het bad terechtkomt. Maar dan nog, als het water beweegt, kan hij op geen enkele manier in het water komen, want hij kan niet lopen. Wat doet die man daar? Als hij dan toch niet in het water kan komen, wat een uitzichtloze toekomst. Maar Jezus komt langs en hij ziet hem wel liggen. Waarom ziet Jezus hem wel liggen? Waarom spreekt hij deze man aan? Waarom ziet hij niet al die andere mensen en waarom spreekt hij hun niet aan? Jezus vraagt de man, wil je beter worden? De man vertelt dat hij geen kans maakt, omdat er niemand is die hem helpt. Telkens zijn er anderen hem voor en die worden wel genezen. Pak je bed op en vertrek, zegt Jezus. Zo gezegd, zo gedaan. De man pakt zijn bed op en loopt direct weg. De man is aangeraakt door Jezus. Maar is hij ook bewogen? Bewogen net als het water? Kennelijk niet, want zodra hij buiten badhuis is, wordt hij aangesproken door de Joodse leiders. En als ze hem vragen waarom hij zijn bed op Sabbat draagt, zegt hij dat de man die hem beter maakte had gezegd, pak je bed op en ga. Hij weet niet eens dat het Jezus was die hem beter maakte. Later ziet Jezus de man in de tempel en zegt, je bent beter geworden, maar doe nu geen slechte dingen meer. Anders loopt het slecht met je af. Hiermee bedoelt Jezus dat hij het eeuwige leven kan verliezen als hij niet breekt met zijn zonde. Maar de man loopt weg, regelrecht naar de Joodse leiders, en daar begaat hij zijn zonde, want hij stuurt de leiders op Jezus af. Jezus heeft mij beter gemaakt. Hij verklikt Jezus. Hij wist dat de leiders boos op hem zouden op Jezus zouden worden. Jezus had hem een keiharde waarschuwing gegeven. Doe geen slechte dingen, want dan... De man was aangeraakt door Jezus, daar in het badhuis. Na jarenlange ziekte en pijn was hij aangeraakt door Jezus en hij werd genezen. Maar was deze man ook bewogen, net als het water bewoog bij Gods engel aanraking? Nee, want hij ging heen en hij zondigde weer. De man was wel aangeraakt, maar was hij ook bewogen? Nou, wat is bewogenheid nou eigenlijk precies? Het woordenboek geeft de betekenis aan ontroerd, getroffen, geraakt zijn tot diepst van je hele wezen door iets wat je gehoord of gezien hebt. Nu even terug naar jou en je naam, Henk. Als heerser over je eigen land ben je voor ons de leider geweest van deze gemeente. Ik heb navraag gedaan binnen de verschillende leeftijdsgroepen van onze gemeente om jou in een aantal woorden te omschrijven. Dit mocht anoniem. Hier komt het. Behulpzaam. Goed in zijn vak. Trouw. Humoristisch. Doordacht, oprecht, staat altijd voor je klaar, betrouwbaar, een goede predikant, zachtmoedig, meelevend, sportief, empathisch en liefdevol. Jarenlang ben jij de herder geweest over ons, je lammetjes. In de PowerPoint hebben we gezien hoe druk je bent geweest om het beste uit ons te halen. Je stuurt, je zorgt, je bemoedigt, je leidt. Soms ook bij de lange ei. Je haalt het beste uit ons naar boven en je hebt ons gestimuleerd om ons talenten binnen en buiten de gemeente te gebruiken. Met het woord van God heb je ons aangemoedigd, kracht gegeven, getroost en heb je ons aangeraakt. Weer die aanraking. De aanraking van Gods Heilige Geest door middel van het woord. Je hebt je voetsporen in dit kerkgebouw gezet. We zijn nu op een kruising gekomen, waarop jouw pad een andere kant op gaat. Na 11 jaar zal er een nieuwe tijdperk aanbreken. En wij mogen verder bouwen. Verder bouwen aan Gods gemeente hier in Harderwijk. Met de talenten die wij van God hebben gekregen, mogen wij nu verder gaan. Wij zijn geraakt door Gods woord. Maar laten we het hierbij? Nee. Net zoals het water in het badhuis van Bethesda bewogen werd door Gods engel, mogen wij nu zelf in beweging komen. We laten het niet bij deze aanraking. Aangeraakt, maar zeker ook bewogen, gaan wij verder op ons pad naar Gods Koninkrijk.
Nou, het ging niet zozeer om ons zangtalent, maar wel om de goede bedoelingen die wij hiermee hadden. We hebben wel geteld 1 keer kunnen oefenen en dat is best al een poosje geleden, dus ik vond dat het best wel goed ging. Ja, daar staan we dan, Henk. We hebben al heel veel meegemaakt samen met elkaar en met de gemeente. En we hebben de taken een beetje verdeeld, hebben we zo maar te zeggen. Ja, 23 maart, we hebben het hier lang over gehad. Hè? Dan welke datum in het bestuur en ja, dan is het vandaag zover. Dat is toch wel een gek idee voor ons allemaal. Ook de kinderen thuis, die vinden het eigenlijk ook wel een raar idee. En de gemeenteleden. Maar ja, zoals je ziet wilden we deze dag natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Hè? Buiten dat de kerk mooi aangekleed is en we straks wat lekkers bij de koffie krijgen en daarna een lekkere broodmaaltijd. Hebben wij natuurlijk ook als gemeente gedacht om iets voor jullie te doen. We hebben wat geld ingezameld en nou, er werd best wel veel gegeven. Dus hadden ze iets vermoed met al dat geld toch doen. En toen hebben we maar even wat, jouw dochter maar eens even gevraagd van nou, wat je eigenlijk leuk vond. Nou, dat was eigenlijk niet zo heel moeilijk, hè, wat ze zei. Zeg, nou, dat en dat vindt u leuk, ga ik nog niet verklappen. Maar we hebben wat voor jullie bedacht en dat ga ik nu even pakken. Je hebt natuurlijk net die PowerPoint gezien. Die heeft Sonja gemaakt. En we dachten, nou, dat is misschien wel heel erg leuk. Ik geef je dit cadeau. Dit is een digitaal fotolijstje. Daar staan alle foto's op die je net hebt gezien. Maar je weet, wij hebben heel veel foto's hebben wij natuurlijk binnen onze gemeente. Ik heb er ook nog wel een paar honderd. De meeste zullen hier wel opstaan, dus we kunnen nog altijd aanvullen. Maar dat is in ieder geval cadeau 1. Ja, en toen was het van, we hebben nog zoveel geld over, wat moeten we daar toch mee? Nou, daar hadden we eigenlijk ook wel een bestemming voor, want we hoorden al dat jullie eigenlijk wel graag naar concert of naar opera of iets gingen, hè? Dat vertelde Danielle. Maar ja, waar moet je dan jullie naartoe doen? Dat vonden we ook wel lastig, hè? Want dan moet je een datum reserveren. We zeiden, nou weet je wat, we doen een podiumkaart. Ken je dat? Nee, nou, een aantal mensen wel. Nou, dat is zeg maar een kaart. En daar kun je eigenlijk naar allerlei verschillende concerten, theater, balletvoorstellingen. Ik hoorde al van Wilma dat André Hazes. Ik denk, nou, dat is vast wel iets voor jullie. Dus, maar goed, nou, dat nee hoor. Maar goed, ballet. Er is ook de musical Lion King. Ik weet niet of jullie die al gezien hebben. Die is echt prachtig. Die hebben wij gezien 2 keer zelfs. Maar goed, wij wilden natuurlijk ook een persoonlijk tintje geven, dus we hebben natuurlijk een gekkigheidje bedacht. Het is namelijk zo, je kunt die podiumkaart kun je ook met een foto of iets doen. Dus dat hebben we natuurlijk even, ik wil hem even laten zien. Kijk, je hebt je eigen persoonlijke podiumkaart. Er staat namelijk een foto van Henk op. Dat is leuk, hè? We hebben er 2, want er was maar een maximaal bedrag per bon. Ja, we hadden zoveel geld, dus ja, we hebben er 2. Dus kijk, ik zal hem even laten zien. Hier staat Henk op. Nou, hoe je dat moet, allemaal moet activeren en zo, dat daar hebben we straks wel even over. Maar in ieder geval, dit is ook voor jullie. Alsjeblieft. Ja, en natuurlijk de predikantsvrouw, die mogen we natuurlijk niet vergeten. Jeanette, ja. Jij bent echt een predikantsvrouw, vinden wij, als gemeente en als bestuur. En we willen jou natuurlijk ook nu hartelijk bedanken voor alle tijd en aandacht en dat je Henk altijd terzijde stond en altijd druk was, hè, wat we ook in de foto's zagen met je hapjes maken en dergelijke en je tiramisu inderdaad. En ja, jij was ook altijd, hè, altijd one of the guys, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben ook iets voor jou verzonnen. Het is ook niet heel origineel, maar goed, het cadeau wat Henk heb gehad is natuurlijk ook voor jou, hè, dat begrijp je wel. Maar goed, we hebben een mooie bos bloemen voor jou. En ja, namens de gemeente en namens iedereen hier wensen wij jullie veel geluk, veel vrije tijd. En we hopen natuurlijk wel heel vaak in de gemeente terug te zien. Alleen dan kun je lekker zitten en dan kun je genieten van alles in plaats dat je heel druk bent met allerlei dingen. Zal ik de bloemen voor je in het water zetten?
Prachtig,
ja.
Hartstikke mooi.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Nou, geniet ervan en laat ons weten wat waar jullie uiteindelijk de bestemming, want daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Oh ja, dan zal ik bijna vergeten. De tieners hebben ook nog iets persoonlijks. Ja, joh, ik ben helemaal druk. Tieners. Even kijken. Oeps. De tieners hebben ook iets voor jou, Henk. Ja, je zag ook wel in de PowerPoint dat de tieners heel belangrijk zijn voor jou, maar dat is wederzijds. Ze gaan nu allemaal iets vertellen en daarna doet DAF nog even een woord. Ik geef nu de microfoon aan de tieners.
Nou, hallo. Wij hebben met z'n allen allemaal opgeschreven wat jij voor ons betekent. En ja, dat gaan we even met z'n allen oplezen. Nou, ik heb opgeschreven, Henk betekent voor mij een vriendelijk en warm persoon. Je kan altijd bij hem je verhaal kwijt. Hij helpt je, altijd betrokken bij alles.
Nou, we willen je heel erg bedanken voor alle lessen. We hebben veel geleerd en de lessen waren eigenlijk altijd wel interessant. Je hebt me geholpen met het ontwikkelen in het geloof, maar ook als mens. En je hebt het ook gehad over de omgang met elkaar. Je hebt ons inspiratie gegeven voor de tienerdiensten en ons geholpen met het overbrengen van onze ideeën naar anderen. Bedankt voor alles.
Ja, we vinden het natuurlijk erg jammer dat je weggaat. Maar we vonden ook erg leuk wat we allemaal met jou hebben beleefd. Zo konden we de tienerdienst met u organiseren. En elke keer de catechisatie, waar we in veel geleerd hebben. Daarin gaan we, in die rol gaan we u wel missen. En stiekem hopen we dat u ook nog wel eens catechisatie gaat geven in Harderwijk. Bedankt voor de mooie jaren en we hopen u nog vele malen tegen te komen.
Hey Henk, we vinden het natuurlijk jammer dat je gaat, maar we hebben allemaal goede herinneringen aan jou. Vooral met de lessen was het altijd gezellig, want we hadden het overal over en dat gaan we toch stiekem wel een beetje missen en we hopen je nog vaak in Harderwijk te zien.
Nou Henk, ik wil je graag bedanken voor alle jaren dat je voor ons klaar hebt gestaan. Je hielp ons altijd met de tienerdienst, catechisatie en als we iets nodig hadden, dan werd het meteen geregeld. Je was een hele fijne predikant. Maar voor ons was je niet alleen een predikant, je was ook een vriend. We zullen je missen en we hopen je nog vaak te zien in de kerk. Groetjes van Diel.
Nou, wij hebben allemaal een kaars voor jou gemaakt. Die gaan we op de dienblad zetten, kun je mooi thuis neerzetten.
Henk, ik wil je graag uitnodigen om even naast mij te staan. Want voor de allerlaatste keer als predikant van gemeente Harderwijk wil ik jou graag het woord geven en God zegen toewensen.
Wauw. Ik heb gedacht als je zo de zaal in kijkt van morgen, we zouden vaak een afscheiddienst moeten vieren. Twee weken geleden werd deze gemeente als ware overvallen of overgenomen, ze beter wordt, door de tieners. Vandaag is die overgenomen door de kerkenraad. Ze had mij verteld dat ik mag preken vandaag. Kinderverhaal vertellen, mocht liederen doorgeven. Maar de rest was een verrassing. En dat was het. Een grote verrassing. Dank jullie wel. Toen ik in april 2008 in de gemeente Harderwijk kwam. En by the way, mijn outfit vandaag is niet het gevoel van dat de lente al in de lucht zit. Maar ik ben simpel vanmorgen in mijn Colbert vergeten. Het kan gebeuren als je zo'n ding moet meenemen. Maar toen ik in 2008 in de gemeente Harderwijk kwam, had ik er geen idee van dat ik pas in 2019 zou uitzwaaien. Ik was 59, dacht dat ik 65 ben, ga ik met pensioen en is het predikantenbestaan voorbij. Zodat had ik in alle voorgaande gemeentes nooit langer dan 5 à 6 jaar gediend. En ik moet zeggen, het was best wel spannend om ermee te beginnen, want ik heb ooit een collega ontmoet, Wim Eikelenboom, voor velen van jullie wel bekend, die mij ooit op een reis tussen Groningen en Huis de Heide vertelde van als je langer dan 10 jaar werkt op het landelijk kantoor, dan ben je niet meer geschikt voor je gemeente. Ik had toen 20 jaar gewerkt voor de gemeente, voor de Nederlandse Unie. En dan begrijpt u ongeveer hoe ik me gevoeld heb. Maar ik moet zeggen dat u als gemeente Harderwijk mij vanaf het begin het voel heeft gegeven dat ik niet alleen welkom was, maar het voer als een soort thuiskomen. Hoewel ik mijn beperkingen ken, wil ik u graag dankzeggen voor al die goede jaren. En zoals uit de PowerPoint al bleek, kon ik het ook zelf niet laten om in de afgelopen weken terug te kijken naar allerlei digitale albums die ik had verzameld over de laatste 11 jaar in Harderwijk. Mooie plaatjes van een vegetarische kookcursus. Dat is eigenlijk een van de eerste activiteiten die we met elkaar mochten doen. Uiteraard door Jeanette. In het Spectrum hier vlakbij. Waar we iets hebben geleerd van verantwoord vegetarisch eten. Een groot aantal bazaars in de jaren daarna. Die werden gegeven hier vanuit het Mierennest. Met alle mooie kleding en andere zaken die verkocht werden voor goede doelen. Uitstapjes met de diaconie naar het Openluchtmuseum. Nagebouwde ark van Noach in Lelystad en Orchideehoeve in Lullegeest. Gezellige weekenden met het gemeentegebeuren in Huis ter Heide op het landgoed van Oud-Sandbergen. uitstapjes naar Orientalis en ook naar andere plekken. We hebben ons niet laten zien van de wereld om ons heen. Zo gemeld vanmorgen de overvliegdiensten waarin junioren een stukje richting volwassenheid gingen naar de tienergroep toe. Ik kan me goed herinneren hebben aan de paasdiensten. Vooral op de vrijdagavond bij later bij Pieter Maartje thuis, maar ook andere plekken waar heel veel belangstelling voor was. Waar we op een mooie wijze konden terugkijken en ons bewust werden van wat paas nu eigenlijk betekent. Gebedsweken die probeerden te eindigen op een manier die eigentijds bidden duidelijk kon onderstrepen. Er zijn een paar wintersavonden, een aantal jaren achtereen, in de wintermaanden geweest bij Pieter Maartje thuis voor bijbelstudies aan de hand van boeken zoals Daniel en Openbaring. En in 2013 werd als gemeente een mooi feest gehad. Toen bestond de Adventgemeente in Harderwijk precies 50 jaar. In de periode die nu achter ons ligt zijn er tweemaal huwelijksfeesten geweest van wel 60 jaar. Van Pieter Maartje en van Gert en Ria, kort daarna. Er zijn ook een aantal begrafenissen geweest in de afgelopen periode. Niet erg veel, gelukkig. Een grijze en versterkte gemeente, want velen werden zelfs boven de 90. Maar de laatste twee vonden plaats in het laatste half jaar. Dat maakt ook best wel indruk. En er was ook een huwelijk in deze kerk. 6 jaar geleden van Janice en André, die bij ons in Zuid-Afrika zijn op dit moment. Tussen 2008 en 2019... heb ik dat gemakkelijk kunnen verzamelen, omdat ze allemaal digitaal beschikbaar zijn, heb ik ruim 220 keer in de Adventgemeente Harderwijk gepreekt. Ook ruim 200 kinderverhalen verteld. En als je dat gaat tellen, komen een aantal van meer dan 1000 pagina's. Ik had ze ook 5 boeken kunnen schrijven. Dat is niet gebeurd. Een van de moeilijkste dingen om te veranderen was, en daar heeft Tony al even naar gerefereerd, was om de volgorde die de gemeente Harderwijk kende van eredienst sabbatschool te veranderen. Elke keer als je het voorstelt in de kerkenraad of later in de ledenvergadering, strandde het daar. Tot ik ooit steun kreeg van Wesley, die als jeugdlid zei, die dat ook echt wel een mooi voorbeeld vond. En toen is het heel snel geregeld. Dus jonge mensen kunnen soms iets bereiken waar je verbaasd over kunt zijn. En sinds 2016... en bij de volgorde zoals die in bijna elke adventgemeente in Nederland is. Maar vandaag is het, hoe we het ook keer of wenden, afscheid. En ik moet zeggen, dat is een heel vreemd moment, ook voor mijzelf. Ik was nog heel jong, ik denk 27, toen ik afscheid nam van de gemeente Gouda. Ik had mijn praktijkjaar achter de rug, stagejaar zou je kunnen zeggen. Maar ik ging daarna met studie naar Amerika. Een mooie toekomst. Toen ik terugkeerde en predikant werd in Enschede, zwaaide ik daar 5 jaar later uit, maar ging op weg naar Groningen, waar opnieuw Advent op ons wachtte. Toen ik 5 jaar later daar de taakstelling neerlegde, rustte er een prachtige taak op Nederlandse Unie in het kader van medewerker, secretaris van, toen heette dat, dagelijkse bijbelstudie, sabbatschool. Prachtige taak die enorm heeft geholpen om de Bijbel beter te begrijpen en ook veel met de Bijbel bezig te zijn. Maar vandaag is niet mijn afscheid van de gemeente Harderwijk, maar ook het eindigen van mijn loopbaan als plaatselijk predikant. Wat nu volgt heet heel deftig in de kerk emeritaat. De meeste mensen gaan met pensioen, maar een predikant gaat met emeritaat. Dat betekent precies hetzelfde, maar het is een mooie naam. Wat ik wel eens zou zeggen, jij gaat nu met emiraat. Nou, dat is iets anders. Dat hoort bij het Midden-Oosten. Maar bijzonder na zo'n periode is dat je toch merkt dat er een band is ontstaan die niet zomaar voorbij kan gaan. Ik was heel blij met het liedje Friends. Want inderdaad, vriendschap is niet iets wat je breekt nadat je met pensioen gaat. Toch is het lastig om dingen los te laten. Maar het gaat geforceerd. Gefaseerd. Er komt nog een ledenvergadering. Er komen diverse diensten waar ik al ben ingeroosterd. Het gaat dus heel geleidelijk. Maar duidelijk is dat ik vandaag een periode van 11 jaar in deze gemeente afsluit. En ik heb opgeteld, betekent dat ik ruim een kwart van mijn kerkelijke loopbaan heb doorgebracht in de gemeente Harderwijk. Een hele periode. En natuurlijk heb ik gezocht naar bijbelse voorbeelden van afscheid. Zo kwam ik het voorbeeld tegen van Paulus. Wel een heel bijzonder voorbeeld. Paulus is op reis, hij is heel veel gereisd in zijn leven. En is doorreis van Griekenland naar Troas. Hij komt in Troas aan en hij houdt daar een hele lange afscheidsspeech. Die voor mij is maar een uur. Nee hoor. Maar het hele lange afscheidspeech die plaatsvindt in een zaal, een bovenzaal, 3 etages hoog, waar veel mensen samen zijn. En het warme licht, zijn natuurlijk andere richtingen dan nu, zorgde voor zoveel warmte dat een van de jonge mensen aanwezig, zeker uit Tychis, die zat in het raam, had dus wel het voordeel van de buitenlucht, maar hij viel in slaap, maar ook uit het raam. En die 3 etages lager vonden de gemeenteleden hem daar dood. Afscheidstoespraken zijn niet zonder risico's. Gelukkig is niemand meer boven. De jonge man werd gelukkig later door Paulus opgewekt. En dan kon hij verder gaan. Het Tychis spreekt trouwens de gelukkige. Hoe mooi kan die naam niet zijn. Een tijdje later neemt Paulus opnieuw afscheid en eindigt dat in een gebedssessie. En dan blijkt niemand zijn tranen te kunnen bedwingen. En Paulus wordt bijna doodgeknuffeld. Afscheid nemen is niet zonder risico's. Maar het kan ook anders. Mozes is niet 11 jaar onderweg met zijn volk, maar wel 40. Hij is ook een stukje ouder dan ik. Op het moment dat hij afscheid neemt is hij 120. 15 jaar ouder dan ik. Hij is ook later begonnen. Maar heeft zijn volk geleid tot aan de grenzen van het beloofde land, tot Israël. Dwars door de woestijn ingegaan. Heeft het niet alleen maar gebracht naar het beloofde land, maar heeft ze ook allerlei instructies en inzichten gegeven over het leven. En telkens moet hij al zijn opvoedkundige kwaliteiten gebruiken om zijn volk op het rechte spoor te houden. Want de verleiding tot afgoderij, tot andere goden, was wel heel erg groot. Het valt regelmatig terug. En hij schrijft zo'n testament in het boek Deuteronomium. Hij blikt terug op zijn leven, de geschiedenis van het volk. En Mozes is intussen enorm gegroeid in zijn geloof en in zijn geduld. Maar hij is ook een profeet en een leraar. Hij kent de kwetsbaarheid van het volk. En hij begrijpt dat het niet altijd goed zal gaan. Dat oude gewoonten en gebruiken weer heel gemakkelijk boven water kunnen komen. En om bij de les te houden, roept hij ze bij de verbondstent. De plek waar alle mensen in Israël bij samenkomen bij bijzondere gebeurtenissen. En hij stelt niet alleen maar allerlei wijsheid, inzicht op schrift, maar hij leert ze ook een nieuw lied. Zingen is niet onbelangrijk in de kerk. En wat leert hij hen? Hij leert hen dat lied uit hun hoofd te gaan leren. En dus belooft hij dat God zijn volk zal begeleiden, dat ze het heel goed zullen krijgen, maar mocht het ooit minder goed krijgen, zou er problemen kunnen ontstaan, dan kan dat lied hen helpen om het vol te houden, om door te gaan. Bemoedigd Jozua, zijn opvolger, dat God hem zal begeleiden. Hij geeft wat instructies aan levieten en andere dienaren in die kerk toen. En hij begint dan het lied te zingen. Ik lees de eerste 4 regels voor. Leen mij uw oor, hemel, nu ga ik spreken. Luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw. Als regen die de grond doordrenkt. Lenteregen die het groen in bloei zet. Want de naam van de Heer roep ik uit. De Heer is onze God. Laat iedereen hem prijzen. Hij is de rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God. Rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Een prachtige beeldspraak. Ook al ben ik hooikoortspatiënt, hou ik van de lente. Periode waarin alles weer tot bloei komt, alles kleur krijgt, alles weer groot wordt en mooi wordt. De lenteregen waar het hierover gaat is goed voor hooikoortspatiënten, maar ook voor de natuur. En Mozes vergelijkt het onderwijs van God, de Torah, met de lente die de aardbodem bevrucht, vorm geeft. Zoals de natuur wordt gevormd door de regen, zo vormt het woord van God het leven van gelovigen. Zoals de natuur niet zonder regen kan, zo kan de gelovige niet zonder het woord van God. En als deze constatering voor Mozes wordt gedaan, dan kan hij niet anders dan uitbreken in gejubel. Hij zegt, de Heer is onze God, laat iedereen hem prijzen. En dan zegt Mozes iets wat uitermate bemoedigend is. Hij zegt van God, hij is de rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Er is al vanmorgen in het gebed gerefereerd naar de afgelopen week. Als iets duidelijk is geworden in de afgelopen week, is dat ons land maar heel weinig stabiliteit kent. Maandag was half Nederland in shock na een afschuwelijke aanslag in stad Utrecht. De plek waar de Adventkerk vlakbij is. Afgereizen, angst en onzekerheid zijn dan overal aanwezig. En 2 dagen later werd het politieke landschap in Nederland door de provinciale verkiezingen totaal ons te boven gekeerd. Nee, zekerheden zijn er niet. Maar Mozes weet dat de God van Israël een rots is. Een rots die staat voor stabiliteit, voor vastheid en hechtheid en zekerheid. Volgens de astrologie ben ik een steenbok. Niet dat ik daar veel waarde aan hecht, maar ik ben wel een groot liefhebber van bergen. Ik voel me enorm thuis en ook enorm geïmponeerd en geïnspireerd als ik in de bergen ben. Niet zo vreemd als mensen in de Alpen lopen en ze dan tegen elkaar zeggen als groet, Grüß Gott. Want als je zo dicht bij de hemel bent, dan voel je iets van de aanwezigheid van de eeuwige. Rots is ook een prachtig beeld van een betrouwbare fundatie. Die onze kinderen, Mark en Etta en wij zelf, beginnen met de bouw van een huis. Dan word je opnieuw bewust hoe belangrijk een fundament is voor een stabiel huis. En Mozes zegt dat God voor zijn volk een rots is. Wat een God. Maar voordat u nu misschien denkt dat is wel heel erg stabiel, zo'n rots, dan wil ik u toch graag meenemen naar een uitspraak van Paulus in het Nieuwe Testament. Die duidelijk maakt dat niet zomaar een rots is die stil blijft staan, maar een hele dynamische rots is. Hij gebruikt het zelfs als een beeld van Jezus Christus. Ik lees nu voor u uit 1 Korinthe 10. Ik doe dit uit de Bijbel in gewone taal. Alle Israëlieten aten hetzelfde brood uit de hemel. Dat kregen ze van God. En allemaal dronken ze uit hetzelfde water. Dat kregen ze ook van God. Dat water stroomde uit een bijzondere rots. En overal waar de Israëlieten kwamen, was de rots er ook. Het was alsof die rots Christus was. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat als volgt. Die rots was Christus. Wat een bemoedigend beeld. Dat Mozes in zijn lied heeft gecomponeerd ten aanzien van zijn afscheid. God staat voor recht. Hij is betrouwbaar. Hij is te vertrouwen. Hij is rots waar je op kunt bouwen, waar je verder mee kunt. Een rots die zelfs met je meegaat, zoals Jezus Christus met zijn gemeente meeging en nog steeds door de geest zijn gemeente wil leiden. Zoals Mozes in de Deuteronomium zijn onderricht samenvatte, zo is Jezus zijn onderricht samengevat in de bergreden, in Matthäus 5 tot 10. En het is vooral een verhaal, een samenvatting van zijn koninkrijk. Hij laat zien wat de toekomstmogelijkheden zijn van dat koninkrijk van God. En dat brengt mij bij mijn voorliefde, waar zo naar verwees, naar namen. U hebt 11 jaar lang een koning als predikant gehad. En ik vermoed dat mijn voorouders gevoel voor humor hebben gekend. De oudste broer die er vandaag niet is, heeft de laatste paar jaren veel onderzoek gedaan naar genealogie van de naam koning. En ik kwam heel interessante conclusies tegen. Er zijn zelfs voorouders die in de gevangenis hebben gezeten. Maar er is geen koning onder geweest. Die was er niet bij. En mijn schoonzoon zou zeggen, what's in a name? Wat betekent de naam eigenlijk? Na Mozes en Jozua zijn er geen koning in Israël. En in de tijd van de richteren wordt het als negatief ervaren, want er gebeurt daar een heleboel. En ze zeggen dan, geen koning was er en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Sambo komt, profeet, en Sambo wordt gevraagd om een koning aan te stellen voor Israël. Nou, nog God, nog Jozo is daar blij mee. Maar dat komt wel. En we weten, er waren goede koningen en minder goede koningen. Maar tussen die twee boeken in, tussen het boek Rechteren of Rechters aan de ene kant en Sam aan de andere kant, is een heel klein boekje verscholen. Dat zou ik bijna vergeten. Kent u dat? Even vier hoofdstukken. Het boekje Rut. Heel klein. En weet allemaal dat in dat kleine boekje spelen twee vrouwen een hoofdrol. Naomi. En Naomi, dit is de schoondochter Rut. Maar de eerste naam die je tegenkomt in het boekje is de naam van de echtgenoot van Naomi. Eli Melech. Enige betekenis, weet u wat het betekent? Is het koningin, ja. En het woord El staat voor God. Li is mijn God. Melch is mijn achternaam. Dus mijn God is koning. Dat is prachtig. De ouders van deze man, van dit zoontje, leven in een politiek instabiele situatie. En ze geven hun zoontje de naam, mijn God is koning. Er was nog geen koning in Israël. Maar zelfs al zou die in die tijd geweest zijn, dan nog zeiden die de ouders tegen elkaar van, mijn God is koning. Lieve gemeente, vrienden, familie. Het tijdperk van Henk Koning in de gemeente Harderwijk is bijna voorbij. Het loopt af. Maar de hemelse koning gaat onverminderd door. Ook koning Jezus blijft ons bemoedigen en neemt ons mee naar zijn toekomst. Van hem hangt de toekomst af, niet van mij. Hij is de Heer van de kerk. Hij is de God die koning is. Hij is de God die staat als een rots. En hij gaat met mij en met u verder. Ik kan niet anders dan eindigen met een woord van dank. Al meer dan 40 jaar weet ik mij gesteund en bemoedigd door mijn vrouw Jeanette. Ook in de afgelopen 11 jaar was je altijd voor mij, Jeanette. En ik kon doen voor die kerk wat ik heb gedaan door jou. Jouw support, jouw onvoorwaardelijke liefde was mij een bron van inspiratie en kracht. Vanmorgen zijn wij, zonder dat ik dat van tevoren wist, met de kerkraad op het podium gekomen. Ik wil graag een dankwoord uitspreken aan de kerkraad. Afgelopen jaar zijn er natuurlijk een aantal kerkraden geweest. Ik begon destijds met een team van mensen waar twee mensen eigenlijk al pensioen hadden genomen. Dat is ik nu. Piet en Plony. U werd tot eerste groep van bestuursleden. En bestuursleden zijn vrijwilligers. Mensen die vrijwillig de kerk willen dienen, willen meehelpen besturen. En ik wil bij deze zeggen dat ik me door jullie gesteund heb gevoeld, gewaardeerd heb gevoeld. Ik ben heel dankbaar voor het feit dat we ook in de afgelopen jaren als team hebben mogen werken. Woord van dank aan de diaconie. Misschien niet u er altijd wat van, maar diaconie mensen zijn altijd mensen die een soort voelsprieten hebben door het bezoeken van anderen die voor hun predikant en pastorale taak heel belangrijk zijn. Dank jullie wel daarvoor. Ook voor de ondersteuning die we vinden vaak bij bijzondere diensten zoals die van vandaag. Maar eigenlijk ook alle anderen die iets hebben betekend voor de kerk. Alle mensen die leiding hebben gegeven aan groepen, kindersabbatschool, jeugdwerk, andere functionarissen, organist, iedereen die op een manier heeft bijgedragen tot deze gemeente, wil ik graag dank zeggen. Maar ook u als gemeente. Want uw voorbeden, uw bemoedigingen, hebben mij afgelopen jaren veel gegeven, veel betekend. De dingen die u heeft gezien op de PowerPoint, dingen die ik begin melden, zijn ook allemaal het gevolg geweest van samenwerking. Een gemeente kan nooit door één man of één vrouw worden geleid. Dat doe je samen. Maar tenslotte een woord van dank voor God, het allerbelangrijkste, die ons door zijn zorg en aanwezigheid de afgelopen jaren heeft gezegend. Hij is uw koning, nu en in de toekomst, zoals het was in het verleden. Hij is in de toekomst ook een rots in de branding voor ons allemaal. Een houvast, een stevig fundament. Hij geeft ons houvast en biedt ons perspectief en zekerheid. Met hem kun je zelfs bergen beklimmen. Dat is het thema van het lied dat we zo gaan geluisteren. You Raise Me Up, gezongen door Josh Groban. En ik wil u vragen even niet te letten op de misschien wat inferieure beeldkwaliteit, maar vooral te luisteren naar de zang, de tekst en de pauze van de kinderen. You Raise Me Up.